eigenlijk. hartelijk welkom op deze paasmorgen. En deze dienst gaat voor onze eigen dominee Klaas van der Werf. En Martien Niemeyer bespeelt het orgel. De kanselbloemen zijn voor dominee Klaas van der Werf. De collecte in het voorspel van het slotlied is voor Berenberg in de Oekraïne. En de activiteiten voor de komende week. Dinsdagmorgen is er om 9:45 themamorgen met Klaas van der Werf. Dinsdagavond is er om 8:15 in de Kieltzog in Hoge Zand een voorstelling naar het einde van theatergroep Mamusha. Ik heb daar een paar van uitgedraaid. Die leg ik daar neer. Kunt u even kijken of dat is, want het is vanavond al. Nee, dinsdagavond. Is het even verkeerd? Ja, dinsdag. Volgende week zondag om 10:00 is hier de gebruikelijke kerkdienst. Maar dan neemt Piet Toxopeus aan de hand van zijn dia's mee naar Oud-Groninger Kerken en vertelt daarover. Dus erg aanbevolen, denk ik. Ik denk dat het heel mooi wordt. Ik wens ons allen een goede dienst.
Thank you. 40 dagen geleden, om precies te zijn op Ash Woensdag, nog midden in februari, zijn we als gemeente bij elkaar gekomen om zo te vieren dat we in de Lijdensweek opgaan naar Pasen. We hebben met elkaar gegeten, we zijn hier samengekomen en we hebben in die 40 dagen hebben we steeds het verhaal gevolgd van Jezus tot aan de dag van vandaag. We hebben toen ook in de vorm van een soort van klaaguur, hebben we tijdens die bijeenkomst hebben we ook briefjes gemaakt met wensen erop, waarin mensen als het ware konden opschrijven wat hun zou bezighield en wat ze belangrijk vonden voor de Stille Week en voor Paas. Die briefjes die staan daar in de vorm van een soort klaagmuur. En een van die briefjes zal ik eruit halen en ga ik voorlezen. En één iemand heeft om tot de dood redelijk gezond te blijven. We zijn hier toen bij elkaar gekomen, hebben een heel geschutje gegeten en hebben toen als het ware vooruitgeblikt op Paas. Maar Pasen is toch het feest van het nieuwe leven. Pasen is nog een feest van het nieuwe leven. En daar hebben we toen naar vooruit gekeken. En vandaag lezen we dan ook hoe de evangelist Marcus het verhaal heeft opgeschreven. En ik zeg expres de evangelist Marcus. Want in tegenstelling tot de andere evangeliën en in tegenstelling zoals we het verhaal van Jezus kennen uit de Johannes Passion en uit de Matthäus Passion, legt Marcus toch even iets andere accenten op het verhaal. Dat is al begonnen met Palm Pasen. Met Palm Pasen denk je, die het verhaal kent, dat er mensen aan de kant van de weg staan te zwaaien met grote palmtakken om zo Jezus binnen te leiden in de stad. Maar Marcus heeft helaas geen palmtakken in zijn tekst. Die heeft juist dat de mensen groen van het veld plukten en het groen van het veld, dat ze daarmee als het ware Jezus toeriepen en het voor hem op de weg legden. Daarmee wordt eigenlijk bedoeld dat deze mens weer welkom is in de schepping. Dat groen op het veld slaat in feite op de scheppingsgedachte, dat de scheppingsgedachte zo goed is. Het Goede Vrijdag wordt op de zesde dag van de week, wordt in feite de mens van Gods wegen, die wordt vernietigd. Terwijl in het scheppingsverhaal, en dat kun je hier heel mooi achterzien, op de zesde dag, de derde van mijn kant links voor jullie rechts, daar zie je dus ook hoe de mens daar in feite als kroon op de schepping wordt neergezet in het verhaal van, nou ja, dit is nu de mensheid als beeld van God, zo moet het zijn. De scheppingsgedachte is dan ook niet een verhaal van het verleden, maar het is eigenlijk een verhaal dat wil vertellen over de toekomst van, daar moet het naartoe, zo moet het worden. Marcus heeft verder nog andere accenten, en dat is dat hij een jonge man die een laken om het naakte lichaam geslagen had, medeliep met Jezus zijn gevangenneming. Wie deze week alle teksten een beetje heeft gevolgd in deze Stille Week van de Marcus Evangelie, die zal deze tekst herinneren van afgelopen vrijdag, toen deze jonge man ook centraal stond in de overdenking van Goede Vrijdag hier. Maar het gaat dus om deze jonge man die Jezus als enige is gevolgd tijdens zijn gevangenis. En dat is zo bijzonder, omdat deze jonge man straks met Pasen bij het lege graf er weer bij aanwezig is. Expres heeft Marcus deze tekst zo ingelost. En hij zegt dan ook, en een jonge man die een laken om het naakte lichaam geslagen had, liep mee, hem achterna en zij grepen hem. En liet het laken in hun handen en nam naakt de vlucht. Dan horen we een tijdje helemaal niks meer van deze man, maar straks op het einde, bij het paasverhaal, dan is hij weer aanwezig. En toen het reeds avond geworden was, kwam, omdat het voorbereiding, dat is de voorsabbat was, Jozef van Arimathea, een aanzienlijk lid van de raad, die ook zelf het koninkrijk Gods verwachtte, en hij waagde het naar Pilatus te gaan en het lichaam van Jezus te vragen. En het bevreemde Pilatus dat hij reeds gestorven zou zijn, en hij ontbood de hoofdman en vroeg hem of hij reeds lang gestorven was. En toen hij het van de hoofdman vernomen had, schonk hij het lichaam aan Jozef. En deze kocht linnen en hij nam hem af van het kruis, wikkelde hem in het linnen en legde hem in een graf dat in een rots uitgehouwen was, en hij wentelde een steen voor de ingang van het graf. Maria van Magdala en Maria, de moeder van Jozef, zagen waar hij was neergelegd. Dan zingen we nu als couplet van lied 600, alle vijf coupletten. Een jongeling. Een jongeling die zit aan de rechterzijde van het graf, bekleed met een wit gewaad. Zo staat het opgeschreven in het Markusevangelie. Zeer vroeg, op de eerste dag der week, toen de zon opging, gingen drie vrouwen, met name genoemd, naar het graf van Jezus. Toen zij er naartoe liepen, vroegen ze zich af of ze de grote steen waarmee het graf was afgesloten wel zouden kunnen afwenden. In de oudheid, toen men nog begroef in rotsholten, werden er stenen voor de ingang van het graf geplaatst om grafschenders te voorkomen. Dood was dood en dat moest je laten rusten. Ook in dit geval van Jezus. Dood is dood en daar hoor je nooit meer wat van. Weggestopt in een rotsgraf met een grote steen ervoor. Dus geen kleine steen. Zo was hij uit de wereld verdwenen. Er zou nooit meer over gepraat worden, want die grote steen die zou er wel voor zorgen dat hij nooit meer in de wereld terug zou komen. Maar, terwijl die vrouwen aan elkaar de vraag stellen, wie zal ons de steen afwentelen van het graf? Kijken de drie vrouwen op, zegt de tekst. En zien ze gelijk ook dat de steen afgewenteld wordt. Dus, de drie vrouwen gingen naar het graf op de eerste dag van de week toen de zon opging. Stellen zich de vraag wie zou ons de steen afwentelen van het graf. En er staat niet wie van ons zal de steen afwentelen van het graf. Hè? Nee, er staat wie zal ons de steen afwentelen van het graf. Oftewel, de drie vrouwen zelf die kunnen de steen er niet voor afwentelen. En dan staat er ineens in de tekst, toen zij opzagen, zagen zij dat de steen was afgewend. Waren die vrouwen dan in gedachten? Hadden de drie vrouwen de andere kant op gekeken toen zij zich die vraag stelden van wie zou ons de steen afwendelen van de graf? Nee, expres staat in de tekst dat de vrouwen opzagen. En dat heeft niks te maken met dat die vrouwen in gedachten verzonken waren en nog niet hadden gezien dat die steen al voor het graf was afgewend. Dat die drie vrouwen opzagen, dat slaat op het gebeuren dat ze hun heil van God verwachten. Ze kijken met het opzien letterlijk naar boven. Want dat betekent opzien. Je kijkt omhoog, naar de hemel, naar God dus. Alsof ze daar hun heil van verwachten. En dan zien de drie vrouwen dat hun opzien naar God heeft geresulteerd dat de steen voor het graf al afgewenteld was. Met als toevoeging de opmerking over de steen, want hij was zeer groot. En toen zij in het graf gegaan waren, zagen zij een jongeling zitten aan de rechterzijde met een wit gewaad en ontsteltenis beving haar. Dat zitten aan die rechterzijde, dat slaat op de voorstelling dat de ware gelovigen aan de rechterzijde van Gods troon komen te zitten en de anderen aan de linkerzijde. Daar is zelfs een gelijkenis over geschreven met hoe de bokken van de schapen worden gescheiden. Dat rechterzijde zijn, dat slaat dus op het feit dat deze jongeling wel een echte ware gelovige moet zijn, want anders stond dat zo niet opgeschreven. En dat is deze jongeling ook. Want dit is diezelfde jongeman die een laken om het naakte lichaam geslagen had, die met Jezus meeliep toen hij gevangen genomen werd. Die andere discipelen gingen niet mee toen ze Jezus oppakten. Petrus die hobbelde later nog wel wat achteraan, maar toen was het al te laat. Jezus was toen al opgepakt en naar het huis van de hoogpriester gebracht om ondervraagd te worden over geloofszaken. En als Petrus dan nog herkend wordt ook, als hij daar staat te kijken, komen de woorden uit van eer de haan tweemaal gekraaid heeft, zult gij mij driemaal verloochenen. Petrus durft dus geen kleur te bekennen. Maar die jongeling zonder naam, gaat gelijk met Jezus mee als ze Jezus gevangen hebben. En als ze hem zelf dan ook nog willen pakken, dan scheurt hij zich los, zodat het laken wat hij om zijn naakte lichaam geslagen heeft, in de handen blijft van degene die hem willen gevangen nemen. De jongeling ontkomt dus. Neemt zelfs naakt de vlucht, zegt de tekst. En dat is nu precies waarom het gaat. Dat deze jongeling naakt de vlucht neemt. Naakt zijn betekent in de Bijbel dat je dan volledig mens bent als de gelijkenis Gods. Adam en Eva, de eerste mensen, die waren ook naakt. Hun kern was daarmee goed zichtbaar. En die kern was onbedekt, die kern was God. Ze hoefden niks te verbergen. Ze waren gewoon mens als de gelijkenis Gods. Ze waren dus puur. En dat is deze jongeling dus ook. Hij is de enige echte, ware gelovige die Jezus blijft volgen, ondanks wat er ook gebeurt. Maar na de dood van Jezus gebeurt er onwaarschijnlijk niks meer. Jozef uit Arimathea, die vraagt of hij het lichaam van Jezus mag begraven. Dan is het inmiddels al reeds avond geworden. En begint dus bijna de nieuwe dag. Want in de Bijbel, en ook nu nog in Israël, beginnen de dagen op de avond. Dit naar aanleiding, omdat er bij de schepping gezegd wordt van iedere geschapen dag, het was avond geweest, het was morgen geweest. De nieuwe dag begint dus in de avond. Maar nu is die nieuwe dag uitgerekend een Sabbatsdag. Daar mag je dus niks meer aan de schepping veranderen. Je mag dus letterlijk niks meer doen. En Jozef van Arimathea die moet dan ook snel zijn om Jezus in dat rotsgraf te leggen. Want het was al avond en dan begint die Sabbat dus al. Hij moet dus opzien. En dat doet hij ook. En die volgende avond is dan pas die Sabbat voorbij. Dan mag er ieder weer activiteiten aan de dag leggen. Maar dan gaat er in feite nog een nacht overheen wanneer die drie vrouwen echt naar het graf gaan. En al die tijd is die naakte jongeling er ook bij geweest. Ook al wordt dat niet expliciet in de tekst vermeld. En ineens, dan is hij er weer. Op het moment dat alles met Jezus is goed gekomen, zit hij daar in het open graf en is opnieuw bekleed, zegt de tekst. Niet met een laken, maar met een wit gewaad. En met dat witte gewaad wil de schrijver ons vertellen dat deze jongeling door dat witte gewaad verbonden is met Jezus, met God. Hij is bekleed met datgene wat hij belangrijk vindt voor het leven, namelijk God. Het is dus absoluut geen engel, zoals we dat deze dagen hebben leren kennen uit de Matthäus Passion of de Johannes Passion. Nee, het is diezelfde jongeling als met de gevangenneming. De jongeling die Jezus overal is gevolgd, tot zelfs in het graf, en dan als zodanig ook bekleed is. De schrijver van het Markus-evangelie wil met deze jongeling, die expres dus ook geen naam heeft gekregen, aan de lezer zeggen, zo van, kijk eens, hij is nu de enige echte ware gelovige. Hij is Jezus helemaal gevolgd tot het einde. Maar het einde bleek een ander einde te zijn dan verwacht. Want er is namelijk geen einde bij God. God blijft in de wereld. Hoe deze wereld ook zijn best doet om dit te vernietigen. En de jongeling die naakt wegvlucht, die weet dat. Die gelooft dat, omdat hij dat belangrijk vindt voor zijn leven. En is daarom ook aanwezig bij die opstand. Hij heeft diezelfde weg als Jezus gevolgd. En daarmee is God geen verleden tijd geworden. En is Jezus niet de persoon geweest die ooit heeft geleefd en wat wat legenden omheen zijn gemaakt. Nee, Pasen is juist vieren en blij zijn dat God in de wereld is gebleven. Die jongeling staat symbool voor ons allen. Voor al die mensen die in God geloven en Jezus willen volgen. De jongeling heeft dat gedaan. Als enige nam hij de moeite bij de gevangenneming om Jezus te volgen en duikt dan weer op bij het lege graf. Hij is dan ook letterlijk de ware volger. Dat is zijn functie in het verhaal hoe Marcus het heeft opgeschreven. En Pasen is daarom ook een heel blij en vrolijk feest. Je mag genieten van het nieuw dat in de wereld is gekomen en dat God niet uit de wereld is verdwenen. Want het gaat om het nieuwe leven. En dat jouw leven zich daardoor je geloof ook inspiegelt. En dat je door het feest van Pasen geïnspireerd mag blijven voor dit leven. Amen.
Met de vrouw, bij de vrouwen die de mars hebben ondernomen van
Palestijnse en Joodse vrouwen om juist de vredesproblematiek onder de aandacht te krijgen. En dat de schepper inderdaad zal bloeien. En dat oorlog niet het laatste woord mag hebben. Want dat is paas. Dat het baken van God toch in de wereld is gebleven. Dat hij daarom blij mag zijn. Dat het een uitbundig feest is. Zoals de schepping ook uitbundig is in alles wat nu tot bloei komt. En het jonge groen zich ontluidt al in de bomen, in alles wat leeft. En daarom willen we ook zingen van God, onze Vader, bron van leven. Laat uw naam heilig blijven. God, dat u ons mogen zegenen en behoeven. Dat u bezorgd mag zijn voor ons. Dat wij daar voor elkaar mogen zijn. Maar vooral ook dat juist vandaag, op een dag als Pasen, en het staan in de doopjes in de traditie van 500 jaar, dat juist dat woord, het nieuwe leven, mensen mag inspireren voor het leven en voor de toekomst. Amen.